haben wir hier in Matthäus Hoofdstuk 8. In Hoofdstuk 8 zou ik graag de versen 1 tot 4 willen voorlezen. Dan Matthäus 9 ook. Matthäus 9 vers 23 tot 30. En tot slot ook Matthäus hoofdstuk 11 vers 2 tot 6. We gaan de gaandeweg de Bijbelpassages naartoe gaan. Dus eerst Matthäus 8 vers 1 tot vers 4. En ik lees u voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Hij daalde van de berg af en grote mensenmassa's volgden hem. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidwraad leed. In andere vertalingen staat er melaatsheid. Hij wierp zich voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word rein. En meteen was hij gereinigd van zijn huidwraad. Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven. Dan in Matthäus hoofdstuk 9, vanaf vers 23 tot 30. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luidweeklagende menigte zag, zei hij: Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt. Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinde mannen die luidkeels riepen: Heb medelijden met ons, zoon van David. En nadat hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus vroeg hun: Gelooft u dat ik dit kan doen? Ze antwoordden: Zeker, Heer. Daarom raakte hij uw ogen aan en zei: Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: Zorg ervoor dat niemand het te weten komt. Tot slot ook Matthäus hoofdstuk 11. Ik ga lezen vers 2 tot 6. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Jezus antwoordde: Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen. Mensen met huidwraad worden gereinigd en doven kunnen weer horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Tot daar het lezen van Gods woord. Allereerst, broeders en zusters, willen we eer geven om het krachtig woord van God. Want dit woord is door God ingegeven en dit woord is op zichzelf eigenlijk genoeg. Zoals Matthäus hier vertelt over de wonderen die de Heere Jezus deed, kan je, als je het goed leest, zijn bedoeling haast niet missen, als je het goed leest. Matthäus wil aan de hand van deze wonderen overduidelijk vertellen dat Jezus wel degelijk diegene is die komen zou. Hij is de Messias, door God beloofd. En voor we dieper ingaan over deze wonderbare tekenen, die het optreden van de Messias Jezus bevestigen, wil ik graag eerst over Matthäus zelf een kleine bevinding doen. Matthäus was allereerst een directe ooggetuige. En dat is zeer belangrijk. Als een van de 12 apostelen van de Heer Jezus, getuigt hij van hetgeen hij gezien en gehoord heeft. En Matthäus is ook een zeer nederige broeder. Dit evangelie heeft hij opgesteld, ik heb dat opgezocht hoor, in 1071 verzen. En slechts één vers daarvan spreekt over Matteüs zelf. Eén zinnetje, amper één zinnetje. Daarmee wil hij ons duidelijk maken dat hij getuigt van iemand die oneindig maal belangrijker is dan hem. Hier treedt iemand op met wie geen enkele vergelijking opgaat. Vergeleken bij hem stellen we allemaal niets voor. En dan, hoe begin je aan zo'n getuigenis, broeders en zusters? Je hebt de levende God gezien, de Zoon van God bezig gezien, en je wilt daar graag iets over vertellen. Hoe ga je dan te werk? Hoe begin je aan zoiets? Dat deed me een beetje denken aan mijn zoontje Yaoundé. Zoals jullie allicht weten, is hij omwille van zijn autistisch gedrag in observatie opgenomen in het Sint-Lucas ziekenhuis. En ze stellen hem daar een heleboel vragen. Hij kreeg onder andere de vraag, vertel eens over je papa. En nu worden autisten ingedeeld in twee categorieën. Je hebt autisten die zeer traag babbelen en je hebt er anderen die juist zeer vlot babbelen. En ik moet jullie niet vertellen dat Yaoundé tot de tweede groep behoort. Hè? Maar toch, hoe dan ook, één ding hebben al autistische kinderen met elkaar gemeen. Ze zijn dus zeer detailsgericht. Hun vallen eerst de detailtjes op en niet de hoofdzaken. Dus begon Yaoundé een hele rutmetut over zijn papa te vertellen. 3 minuten aan een stuk, non-stop. Het kwam er van rutmetut eruit. En diegene die noteerde met zijn pen en blokje kost gewoon niet volgen wat dat hij allemaal aan het vertellen was. Aan één stuk doorstroomde dat eruit. Paf, 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 paf. Maar op het einde, als ze op een notablokje keek, wist ze totaal niks over Yaoundé zijn papa. Ze hadden een heleboel details genoteerd. Allemaal details over hoe papa vroeger honger had in Afrika. Of over de twist over het kindergeld van papa zijn pampers toen hij nog klein was. En nog andere superbelangrijke details, wist hij te zeggen. Maar ze wist totaal niks. Wie is die man? Totaal niks. Dat klinkt misschien wel grappig in onze oren, broeders en zusters. Maar dat deed me wel nadenken. Want ook wij, wanneer wij nu gevraagd worden te vertellen over onze Heer en Heiland, Jezus Christus, lijken we dan niet allemaal een beetje aan autisme te lijden? Gelukkig maar hebben we ondertussen 2 manieren om te leven leren prediken, volgens de hand van 2 manieren van te leven, want vroeger was het nog erger. Hè? Maar zelfs nu, als we de 2 manieren van te leven prediken, hoeveel gebeurt het niet dat we daar in allerhande details gaan verwerken? Hè? Gaande van het weerleggen van de theorie van Darwin. Of nog, dat zelfs Maria haar knieën zal buigen voor Jezus Christus. Hè? Of nog hebben wij hier, anderen gaan de nadruk gaan leggen op de grote verdrukking die nog komt of niet komt. Hè? Dat zijn allemaal details. Geen hoofdzaken. Daar moet je mee opletten. Dat zijn die details die we erin stoken worden. Zo gaat Matteüs niet te werk. Hij verspeelt al sinds geen tijd aan onnodige details. Hij gaat zeer gericht te werk. Met deze wonderen die de Heer Jezus deed, wil Matteüs aantonen dat hier iemand bijzonder is die aan het werk is. En dit gaat hij doen door deze wonderen doelbewust achter elkaar op te schrijven. Ik heb ze ook allemaal opgelezen. Niet allemaal. Hè? Ik heb er 3 uitgepakt. Maar Matteüs doet al de wonderen die de Heer Jezus deed, schrijft hij bewust achtereenvolgens op. En dat allemaal met de vraag die Johannes stelt in hoofdstuk 11. We hebben er zo naar leren kijken dankzij de goede studies van onze broeder Jos trouwens. Waar we heel dankbaar voor zijn. Dat je dat zo leert begrijpen. Dat je dat zo leert naar zien. Dat Matteüs dat zeer bewust doet, met het oog op de vraag die Johannes de Doper hem stelt. Bent u degene die we moeten verwachten? Het gaat dus vooral om die vraag. En dat die vraag nu net van Johannes de Doper komt, dat is ook niet toevallig gekozen. Onder de tijdgenoten van Matteüs zullen er ongetwijfeld heel wat mensen geweest zijn die zich ook die vraag gesteld hebben. Is Jezus nu echt degene die men moest verwachten? Maria en Jozef, Zacharia en Elisabeth en bij uitstek, dus ook Johannes de Doper, stond een symbool voor het kleine overblijfsel in Israël. Een kleine groep godsgetrouwen die uitzagen naar de vervulling van Gods woord. Die hoopten op Gods gerechtigheid. Vol verwachting keken ze uit naar de komst van de Messias. En dit Heer Johannes, die nota bene aankondigde dat die tijd nu aangebroken was, die twijfelden ook blijkbaar. Er waren dan ook in die dagen toch heel wat verkeerde opvattingen over de Messias, broeders en zusters. Over bepaalde zaken was iedereen het er wel over eens. Zoals dat de Messias uit Bethlehem zou komen. Of dat hij uit de stam Juda geboren zou worden. Daar was iedereen het er wel een beetje over eens. Maar wie zou hij zijn? Dat was een groot mysterie. Wie zou die Messias nu zijn? Veel profeten hebben ernaar verlangd dat te zien. Maar zagen het niet. Wie zou die zijn? Dat was een groot mysterie. En ook het wanneer van zijn optreden en de manier precies waarop hij zich zou openbaren, dat was ook al even mysterieus. Het wanneer van het optreden van de Messias, dat was al voor één iemand zeer duidelijk geweest. Dat was voor Johannes de Doper duidelijk gemaakt. Dat is hem van God ingegeven geweest, dat in zijn dagen, dat in die tijd, de Messias werkzaam zou zijn. Hij heeft die boodschap gekregen van God, een heel belangrijke opdracht. Bereid de weg van hem die komt in de naam van de Vader. Maak even zijn paden. Johannes wist wanneer dat optreden zou zijn. Hij verkondigde het al. Maar hoe zou die zich openbaren? En wie zou dat zijn? Dat was voor hem ook blijkbaar nog niet heel duidelijk. En blijkbaar, in die tijd was de Heer Jezus dus niet de enige die claimde de Messias te zijn. Vandaar dus de vraag van Johannes. Er waren nog anderen die ook die claim maakten. Reeds voordat de Heer Jezus werkzaam was, was dat al zo. Tijdens zijn bediening was dat zo. En zelfs na de opname was dat nog steeds zo. Oplichters. Mensen die ook die claim maakten de Messias te zijn. En omdat het antwoord van de Heer Jezus, die we gelezen hebben in hoofdstuk 11, allemaal verwijzingen zijn naar de tekenen die de Heer Jezus deed, heeft Matthäus dus al deze wonderen achterin opgeschreven, en niet alleen om het antwoord van de Heer Jezus kracht bij te zetten ofzo, maar ook om erop te wijzen dat hier niet zomaar de eerste, de beste wonderen plaatsvonden. Hij heeft niet toevallig die wonderen gekozen die de Heer Jezus deed. Er staat dat de Heer Jezus nog ontelbare andere wonderen gedaan heeft. Maar de deze die hij deed, rangschikt Matthäus volgens een bepaalde orde. Gericht naar dat antwoord. Maar ook naar wat dat die wonderen precies waren. Er was iets bijzonders aan die tekenen die de Heer Jezus deed. Sommigen hun belletje gaat daar rinkelen. Langer vertrouwd met het Oude Testament. Ja. Deze tekenen waren namelijk door God zelf al aangekondigd. Van tevoren waren deze tekenen aangekondigd dat zijn zoon, de Messias, ze zou doen. Deze tekenen waren van vooraf allang aangekondigd. Je kunt dat lezen in Jesaja hoofdstuk 35, vers 5 en 6. En ik lees u dat gewoon voor. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. Beken de dorre vlakte doorsnijden. Het was hun er aangekondigd wat dat de Messias ging komen doen. En dat is toch een heel belangrijk verschil, broeders en zusters. Er traden misschien heel wat najapers rond in die tijd. Hè? Er waren heel veel imitators van de Heer Jezus actief. En die deden misschien ook wel tekenen, wie weet. Deden ze daar die en de andere zaken dat mensen van zeiden van, dat is boven natuurlijk. Hè? Maar hoe dan ook, geen een van hun kon doen wat dat de zoon deed. Wat dat zo probeerde, geen een mens kon die tekenen doen die Jezus deed. Dat was voor hem voorbereid om die tekenen te doen. Dan zat daar iets, als het ware een identiteit aan was gekoppeld. Imitators genoeg, maar wat dat hij deed, dat kon geen een doen. Dat kon geen een mens nadoen. En dat er imitators zouden optreden in zijn dagen, dat was trouwens ook door de Vader van tevoren aangekondigd. Onder andere in Ezechiël lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 13, vers 4 tot 6, en ik lees het u ook gewoon voor. Israël, je profeten zijn als jakhazen die leven tussen de ruïnes. Ze zijn niet in de bres gesprongen voor hun volk. Ze hebben er geen muur omheen gebouwd, waardoor het op de dag van de Heer in de strijd zou kunnen standhouden. Hun visioenen zijn bedriegelijk, hun voorspellingen zijn vals. Ze zeggen, zo spreekt de Heer, terwijl ze niet door de Heer gezonden zijn. Dat was hun er ook aangekondigd dat in zijn dagen imitatortjes zouden optreden. En eigenlijk antwoordt de Heer Jezus aan Johannes op dezelfde manier zoals de Heer Jezus het altijd deed in zijn onderwijs. Hij zegt tegen Johannes eigenlijk, aan de vrucht herken je of de boom goed of slecht is. Ik ben de ware Messias, want ik ben op de bres gesprongen voor mijn volk. Die tekenen dat ik hier doe, daaraan zou je moeten zien dat God werkzaam is. Daaraan zou je moeten erkennen dat de Vader, dat koninkrijk aangebroken is. Wat dat ik doe, dat is tot hun behouden is. Dat is niet tot mijn eer, dat is tot de eer van de Vader. En wat dat ik doe, ik ben op de bres gesprongen, dat wil zeggen, ik ben ervoor komen offeren, ik ben ervoor mezelf komen geven. Aan die tekenen ga je zien dat ik het werk van de Vader doe. Ik ben als het ware de bouwmeester van de stad. En wie in die stad bevonden wordt, die zal vrij zijn van het oordeel. Neem dus geen aanstoot aan mij, Johannes, maar geloof dat ik van de Vader ben, of geloof dan de werken die ik doe. En het is dus in dat opzicht, broeders en zusters, dat Matthäus de lezers van zijn evangelie de wonderen van de Heere Jezus wenst te bekend te maken. Waarbij hij zich voornamelijk eerst richt tot zijn Joodse medeburgers, maar ook tot ons, zijn broeders in Christus. Als eerste wil hij dat wij zo naar de wonder van onze Heer kijken als zijnde een bevestiging van wie dat Jezus is. En niet als losstaande gebeurtenissen die de Heer zomaar eventjes deed. En al zeker niet dat wij naar die tekenen zouden zien als kunstjes die de Heer deed om een massa publiek aan te trekken. Integendeel, de Heer was er niet op uit om een massa op de been te brengen. We hebben gelezen en hij zegt het vaak genoeg, nadat hij hen genezen had, zei hij, denk erom dat u er met niemand over praat. Of na hen zinde gemaakt te hebben, zegt hij, zorg ervoor dat niemand het te weten komt. Tegelijkertijd onderstreept Matthäus wel dat die tekenen gezien zijn bij mensen die geloof hadden. Als je kijkt naar de man die aan hartvraat leed, hoe die man eerbiedig tot de Heer Jezus komt door zich voor hem neer te werpen en in geloof vraagt, Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken. En ook die twee blinde mannen, vroeg de Heer Jezus aan hen zelfs letterlijk, geloven jullie dat ik dat kan? Dus die wonderen en tekenen, dat doet hij bij mensen bij wie dat er geloof gevonden wordt. Niet zomaar, dat zijn geen losstaande gebeurtenissen. Als je geloof hebt, ga je die dingen zien gebeuren. Maar toch is het optreden van Gods Zoon door zijn tijdgenoten niet erkend geweest. Dat is eigenlijk het eerste dat Matthäus ons wil tonen door deze wonderen. Dus hij toont ons dat het Jezus bevestigt, hij toont ons dat hij geloof moet hebben, maar hij toont ons ook dat die wonderen niet altijd erkend gaan zijn. Hij geeft daar ook heel specifiek mee aan, door die huichelaars die daar aan het lachen zijn, als hij de doden doet opstaan. Hij wil daar ons nog iets mee laten tonen. Wonderen, voor wie u niet geloof heeft, zijn geen bewijs van overtuiging. Ik kan er verder op ingaan. Dat komt door het ongeloof dus, zoals ik zei, broeders en zusters. Het ongeloof, dat is als een kwaad die eigenlijk wacht op het oordeel. En ook weerstand is ook zo'n kwaad, die beide gaan blijven bestaan tot de komst van de Heer Jezus. Zolang dat de Heer niet terugkomt, ga je die twee zaken altijd vinden. In verband met de wonderen, ga je altijd mensen hebben die het niet geloven, en ga je altijd mensen hebben die daarin gaan in weerstand komen. Zoals de Fariseeën en de Sadduceeën dat deden. De ene keer schreven ze die wonderen toe aan Beelzebub, de overste der demonen. De andere keer vroegen ze nog meer tekens te zien. Nadat ze al zoveel tekenen gezien hadden van de Heere God, vroegen ze, toon ons een teken. Dus eigenlijk kan je erover gaan nadenken, een grotere afschuw of minachting of weerstand tegen de Heere God kost je haast niet hebben. Hoe kun je nu vragen van, toon ons een teken en we gaan jou geloven. En nadien als hij een teken doet, schrijven ze toe aan zijn tegenstanders. Je hebt het niet gedaan. Het is iemand anders die het heeft. Of ze zeggen, ja, we willen er nog anderen zien. Totale minachting voor Gods werk. Dat is een soort van irrationele weerstand die nooit, die wonderen toont Matthäus ons niet bedoeld om die te gaan overtuigen, die groep mensen. Dat kun je niet doen met wonderen. Je gaat dat daar niet mee bereiken. Die wonderen zijn niet bedoeld van als bewijslevering van aan de ongelovigen. Ik kan een wonder doen, zegt de Heer Jezus, en dan gaat hij mij geloven. Daarvoor zijn ze niet bedoeld. Daar wil Matthäus ook afstand van nemen. Dat dat niet bedoeld is van een bewijskracht voor een ongelovige, vijandig publiek. Die wonderen zijn bedoeld om te bevestigen wat hij kwam doen. En daarin toont hij wie dat zijn ware identiteit is. Daarvoor is dat bedoeld. Ik ken daar een grappig voorbeeldje omtrent ook over die koppigheid en die irrationaliteit van zijn tegenstanders. Die dat maar niet willen inzien als ze zouden beter kijken dat God actief was. Als ze zouden willen zich een klein beetje voor zichzelf willen openstellen, kosten ze zien van, ja, hier was echt iets gaande dat we nog nooit gezien hadden. Ze zouden het kunnen zien, maar weigerden koppig. Hè? Zelfs door die grote tekenen en wonderen bleven ze hardnekkig niet inzien dat God actief was. Lang geleden voor mijn bekering heb ik ooit een potje schaken gespeeld tegen een fascist. Hè? Een jongen die geloofde in de superioriteit van het witte ras. En die wou zich aan mij meten. En die zei, kom, laat een potje schaken spelen voor ons te meten en ik ga je tonen dat ik de superieure ras ben. En door loting kwam ik met de witte pionnen te spelen en hij speelde met de zwarte pionnetjes. En nadat hij verloren had, zet hij, hier niet gewonnen, de witte pionnen niet gewonnen. Gelijk dat die houten pionnen had zichzelf kunnen bewegen. Zo irrationeel was een afkeer tegen hetgeen dat hij had. En hij zei, die witte pionnetjes heeft gedaan, white power. Dat deed me daar een beetje aan denken. Dat is zo irrationeel dat ze dat totaal blijven hardnekkig weigeren. Het gaat geen bewijs zijn voor hen. Hoeveel wonder dat de Heer Jezus ook zou blijven doen en tekenen voorleggen. Mensen die daar tegen zijn, gaan dat nooit aanvaarden. Gaan dat nooit inzien en nooit snappen. Dat is dat Matthäus ons ook wilt zien. Hij wil ons door die tekenen laten zien, wonderen zijn niet bedoeld als een bewijs. Ze bevestigen alleen wat dat de Zoon kwam doen. Je kunt ze niet als een bewijs gaan voorleggen. Mensen die er tegen zijn, ze gaan tot volledig het belachelijke om er nog tegen te zijn. Dat wil hij ons tonen. En wat in de tijd van Matthäus geldig was, dat is nog altijd geldig in onze tijd. Als wij nog maar in onze stadje Nieuwpoort rondkijken, hè, hoeveel mensen zouden er hier zijn die trouw uitzien naar de komst van Jezus Christus? Hoeveel zouden er oprecht verlangen naar Gods gerechtigheid? Ik bedoel niet de mensen die een persoonlijke gerechtigheid verwachten, want zo zijn er wel heel veel, hè. Die denken dat God zal komen om hun persoonlijke ongenoegen op te lossen, hun persoonlijke onrecht aangedaan zal vergelden. Niet die bedoel ik, maar die oprecht, getrouw, de Messias verwachtende zijn. Gelijk Maria en Jozef waren in hun tijd. En ook Johannes de Doper. Zijn wij hoopvol, de Heere God verwachtende? Zal de Heere geloof vinden als hij terugkomt, zegt hij. Die condities gelden nog altijd. En soms lijkt het erop dat er in onze dagen alleen maar misvattingen zijn over de Messias. En daarom is deze boodschap van Matthäus steeds zo hoopvol. Dat er nu nog altijd mensen zijn die een Messias verwachten, zoals de Joden dat doen, dat toont dan dat hem niet herkend is in onze tijd, net zoals toen. Dat er anderen zijn die zeggen, oh ja, het was wel een profeet hoor, maar gewoon een profeet. Dat doen de moslims. Hè? Of anderen zeggen, het was een profeet plus. Het was wel een profeet, maar hij kost meer dan gewone profeten, zoals de Ding Dong Club dat doet. Hè. Ze willen hem nog altijd niet herkennen, gelijk voor hun dat hem is. Die condities, dat geldt een beetje in onze tijd ook. Geen mensen, een handjevol misschien, die getrouw wachten, getrouw, hoopvol, uitzien naar de komst van de Messias. En daartussenin heb je allerlei misvattingen over de Messias. Dat is de tijd waarin dat wij leven. Dat lijkt gelijk heel hard op de tijd van de Heer Jezus zelf. Heel veel misvattingen over zijn persoon. Tot vandaag nog blijkbaar. Je zou dan kunnen zeggen, Heer, moeten wij dan u gaan bidden om tekenen, opdat die mensen tot overtuiging zouden komen? Zou dit dan misschien het spotten van de vele ongelovigen in ons land toen ophouden? Ik denk het niet. Ik weet zelf zeker van niet. Hetzelfde geldt nog steeds. Wonderen geschieden steeds aan hen die geloof hebben. En niet omdat ze daarmee als artiesten iedere zondag voor volzette zalen en massa's volk show zouden gaan verkopen. Nee, tekenen en wonderen geschieden opdat God verheerlijkt zou worden en zijn Zoon Jezus, in wiens naam wij alles aan God bidden. Ja, die condities van toen, van de naapers, het lijkt erop dat dat in onze dagen ook niet ver van de deur is. Er zijn mensen die worden genezen van hun ziekte, door zogenaamde godsmannen, maar niet om God te verheerlijken. Wel hun reputatie wordt verheerlijkt. Er worden mensen van armoede verlost, of sommigen vinden een job, of weer anderen worden zelfs van hun slechte tandgebied gevrijwaard. Hè? En je zou je kunnen gaan afvragen, al die tekenen, is dat tot eer van God bedoeld? Of is dat weer gericht tot je persoonlijke heil bedoeld? De tekenen die de Heere deed, verhoogden de Vader. In onze dagen gebeuren heel wat tekenen die helemaal niks tot eer van de Vader geschieden. Die condities lijken blijkbaar gewoon ook in onze dagen door te gaan. Er zijn misschien vele valse christussen actief. De Heere Jezus waarschuwt zelf daarvoor in Matthäus 24, vers 24. Ik lees het u gewoon voor. Want er zullen valse messiassen en profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten, om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Het gaat gewoon voort, dus, broeders en zusters, tot de vastgestelde tijd. De Heer Jezus is bevestigd door de Vader in alles wat Hij hier op aarde gedaan heeft. En in alles heeft Jezus onze Heer, dus zijn Vader en zijn God, verheerlijkt. Dat de Heer Jezus bevestigd is door zijn hemelse Vader, was toen al zo, maar dat is nu nog veel meer zo. Waarom? Wij die na het kruis leven, zien dan nog duidelijker dat beeld. Dat Hij het is. Dat Hij degene is die God bedoeld heeft. Wij na het kruis zien dat nog beter dan degene voordien. Je zou maar eens in je stille tijd Openbaringen hoofdstuk 4 en 5 moeten lezen. Ik heb daar bij de voorbereiding van de preek aan het zoeken en aan het zoeken geweest. En ik kwam daar ook op uit. En wat ik daar zag, had ik nog nooit zo naar gekeken. Daar in de hemel, in de troon van God, daar wordt Jezus aanbeden door die 24 oudsten en door die vier wezens en door miljoenen bij miljoenen engelen. Juist op dezelfde manier, gelijk dat ze de Vader aanbidden, wordt het Lam aanbeden. Ja. Als je daarvan niet in aanbidding komt voor wie dat de Heer is, dan weet ik het ook niet. Dat is gelijk dat je een thermometer zou moeten zien stijgen die hoge koorts opmeet. Zo zou dat moeten gaan bij ons. Hè? Maar je daar niet koortsig van wordt, dan weet ik het ook niet. Ik ken vaak al in discussie getreden met heel wat mensen van wie dat Jezus is. Maar de schriften liggen daar niet om. Als je daar gaat zien in dat beeld wie dat Jezus is, exact aanbeden gelijk dat de Vader aanbeden is. Wie in de zin dan nu? Dat Hij echt diegene is die God beloofd heeft. Dat Hij diegene is die de oplossing is voor deze wereld die ziek en ellendig is en eigenlijk hulpbehoeftig is, als ze zouden zien daarin. Mocht je dan nog een beetje twijfels hebben over de figuur van de Heer Jezus, kun je ook nog altijd de Filippenzenbrief lezen. 2, vers 5 tot 6. En daar staat: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Overduidelijk staat er hier dat hij de gestalte van God had. Letterlijk, hè? Soms zeggen ze van, ja, Jezus was een profeet, maar was hij dan gelijk aan God? Ja, lees dan hier, staat dat letterlijk. Hij had de gestalte van God. Hield daar niet aan vast, is gelijk ons mensen geworden. Dat is die Messias. Die wij verwachten althans. Tot slot, broeders en zusters. Dat de Heer Jezus bevestigd is door de Vader, dat is de opzet van het evangelie van Matthäus. Dat is heel zijn opzet voor dat duidelijk te tonen aan iedereen. Aan zijn tijdsgenoten, aan zijn volksgenoten en aan ons. Jezus is bevestigd door God de Vader. En Matthäus gaat daarbij ontzettend gericht te werk om dat te tonen. Hij volgt zeer duidelijke hoofdlijnen. Te beginnen bij de stamboom van de Heer Jezus toont Matthäus dat Jezus van de bloedlijn van David is, uit wie de koning zal voortkomen, op wie de eeuwige heerschappij rust. Dan toont Matthäus door middel van de verzoeking in de woestijn dat Jezus de ware Israël is, Gods ware zoon, die niet aan de verzoekingen van de boze toegeeft. En dan volgen afwisselend de leer van de Heer Jezus en de wonderen die hij deed. Enkel maar om aan te tonen dat zijn onderwijs geheel anders was en dat die wonderen die hij deed zijn goddelijke status bevestigen. En tot slot vertelt Matthäus over de aard van Jezus' bediening, de weg tot aan de kruisdood en de opstanding. Om te bevestigen dat alle mensen moeten opzien naar deze. Hij is het die God beloofd heeft. Broeders en zusters, wij dienen naar dit voorbeeld ook een poging te doen wanneer wij het goede nieuws gaan verkondigen. Niet vertrekkende vanuit details, want wij zijn niet autistisch, denk ik dan toch. Wel dienen wij gericht dit woord te brengen aan een publiek die in onze dagen God niet kent. En vele misvattingen rond de persoon van de Heer Jezus op nahoudt. En ook moeten wij het afleren om vanuit onze lievelingsinvalshoek het evangelie te gaan proppen. Want eigenlijk is dit woord, gelijk het ons gegeven werd door de apostelen, dat woord is krachtig op zichzelf. Het is Gods woord. Matthäus hield zich ook daaraan. En de Heer Jezus trouwens ook. Hij gebruikte ook dat woord, also hij liet het los op zijn toehoorders. Een voorbeeldje daarvan lees je in Lucas 4, vers 16 tot vers 21, en dat wil ik ook een keer voorlezen. Hij kwam in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van allen aanwezig in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. De Heer gebruikt dezelfde teksten zo. Gods woord loslaten op de mensen. Gods woord dat werk laten doen. Hè? Niet onze specificaties en detailliefhebberij. Gericht hè? Zeggen wie dat hij is en wat dat hij komen doen is. Daarom is Jezus alleen Heer. Hij is bevestigd door de Vader in alles wat dat hij gedaan heeft. Amen.